Wij waren terechtgekomen in een niet al te vrolijk onderwerp. Namelijk in Openbaring waren wij bij de zeven bazuinen. Zoals dat zo mooi heet. Die beschreven worden in Openbaring 8 en 9 en 11. Uiteindelijk de laatste na een korte onderbreking. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat wat onder deze bazuinen gebeurt, dat zijn de zogenaamde, de spreekwoordelijke apocalyptische oordelen waarvan men spreekt. En apocalyptisch wil gewoon zeggen uit het boek Openbaring. Dat is wat het betekent. En hoewel dat een veelgebruikte term is, vooral als er wat ergs gebeurt, dat noemt men nogal apocalyptisch. Hoewel dat zo is, moet ik u toch zeggen dat natuurlijk, die dingen staan hier in Openbaring, maar ze nemen maar een heel klein deel van het boek in beslag, eigenlijk. Maar ze zijn angstaanjagend genoeg, lijkt mij. Maar eigenlijk is het zo dat men elders in de Bijbel veel uitgebreider leest over de diverse oordelen die over de wereld zouden komen. Alleen betreft het dan oordelen over mensen, dat wil zeggen over volkeren. En gewoonlijk wordt er ook bijgeschreven waarom dat dan zo is. Die dingen moeten ook plaats hebben. Hier in Openbaring lees je daar zo goed als niets over. Nou ja, ook een paar verzen. Maar kijk, de oordelen over de volkeren als zodanig worden beschreven in het Oude Testament. En hoewel men zich dat niet algemeen realiseert, die profetieën die zijn nog steeds niet vervuld. Dat wil zeggen, die zullen vervuld worden in de dagen waarover het boek Openbaring spreekt. Wat ik populair dan altijd maar noem, de dagen van de wederkomst van Christus. Al zijn daar dan ook andere uitdrukkingen voor. In de dag des Heren is een meer Bijbelse uitdrukking eigenlijk. Maar wat wij hier vinden is in hoofdzaak gerelateerd aan wat wij de natuur noemen. Dat wil zeggen, wat beschreven wordt zijn, als je het van puur van de menselijke kant beziet, zijn natuurrampen, tenminste grotendeels. En het gaat niet rechtstreeks over mensen, wel dat het tot grote last van de mensen is. En laten we dat ook vooral niet onderschatten. Ik heb bovendien u verteld dat wij hierna in hoofdstuk 16 ook nog een opsomming vinden van wat dan weer heet de zeven violen. Of in latere vertalingen schalen, wat volstrekt hetzelfde is. Maar het schijnt dat wij ons Nederlands niet kennen, dus dan krijg je dat. Moet er steeds opnieuw vertaald worden. Zeven schalen. En voor zover ik er enig inzicht in heb, zeg ik dan altijd maar, lijkt het mij dat die zeven bazuinen en die zeven violen feitelijk precies hetzelfde bespreken. Zij het dan van een verschillende zijde, en met andere woorden, het is officieel een ander deel van dit Bijbelboek. Het is een andere profetie, om zo te zeggen, maar het gaat wel over dezelfde dingen. Want hoewel er met gemak verschil tussen de zeven bazuinen en de zeven violen is aan te wijzen, vind ik persoonlijk dat de overeenkomsten veel meer opvallen. En we hebben ons vorige keer bezig gehouden met, ik meen, de eerste drie. Dat wil zeggen de eerste bazuin, de eerste, tweede en derde bazuin en de eerste, tweede en derde viool. En we hebben daarvan vastgesteld dat ze achtereenvolgens spreken over de aarde. De eerste gaat over de aarde, in beide gevallen dus, gaat over de aarde. De tweede gaat over de zee, het zoute water, om zo te zeggen. En de derde bezuin en viool gaan over de rivieren. Dat wil zeggen over het zoete water. En waar dat op een of andere wijze besmet wordt, want ik gebruik maar gewoon redelijk bekende termen. Waar dat water besmet wordt, heeft het inderdaad dood en verderf tot gevolg. Het wordt ook beschreven als alsem. In Openbaring 8 is dat vers 11. Het komt uit de hemel op een of andere wijze. Er stond immers in vers 11 en de naam der ster wordt genoemd alsem, want in vers 10 staat: er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde der rivieren en op de fonteinen der wateren. Alsem wordt daar genoemd, maar alsem staat voor bitterheid. En hoewel wij honderden sterren kennen bij namen, komt de naam alsem daar niet in voor, ook niet in een of andere vertaling. Dus ja, ik houd het er maar op. Dat niet letterlijk een ster is in de astronomische betekenis van de term. Niet dat het niet zou kunnen, want ik geloof wel dat dat kan. In tegenstelling tot de algemene gedachte dat zoiets volstrekt onmogelijk is. Maar ik geloof dat dat kan en dat kan ik ook wel uitleggen, maar dat doe ik nou niet. Want ik houd het erop dat wat ster genoemd wordt gewoon aanduidt: het komt op een of andere wijze uit de hemel. Ongeacht welke hemel. Want er zijn er ook nog drie boven elkaar, dat weet u, hè? Volgens de Bijbelse hiërarchie, als dat het goede woord is. Maar ik heb u uitgelegd dat het woord ster nou eenmaal de betekenis heeft, dezelfde betekenis heeft als het woord UFO. Namelijk een niet geïdentificeerd vliegend object. Dus een ding ergens boven de aarde waarvan wij niet weten wat het is. En daarom wordt het term in de Bijbel ook gebruikt, inderdaad, voor eventueel een engel en andere vreemde verschijnselen, zoals dat hele ding dat dan genoemd wordt de heerlijkheid des Heren uit Ezechiël. En de meest bekende, dat vind ik altijd leuk om te vertellen, de meest bekende is natuurlijk de beruchte ster van Bethlehem. Voor de astronomen onder u, het was geen ster. Voor alle anderen, het was een ster. Ja, een ongeïdentificeerd vliegend object. Als u het een engel wil noemen, vind ik het ook goed, want een boodschapper was het, een hemels was het ook, dus een hemelse boodschapper, en dat is het dan. Heb u dat nog? Moeilijker is hij niet, hoor. En die dingen zijn er, hè, UFO's. Als het vandaag zou gebeuren, zouden ze een UFO hebben waargenomen. Zouden ze een UFO hebben waargenomen boven Bethlehem. Nou ja, want we weten niet wat het is. En hiervan weten we ook niet wat het is. Een grote ster, iets, een ongedefinieerd iets uit de hemel. En voor de rest laat ik het over aan de speculanten van wat het eventueel zou kunnen zijn. Maar als ik het gewoon zo vertel, dan hoef ik er ook verder niks aan uit te leggen. Het is een of ander iets dat inderdaad van bovenaf komt, omdat het nou eenmaal bij de Heer vandaan komt in elk geval. En of het dan iets positiefs is of negatiefs, ja, dat maakt mij ook niet. Weet u wat er ook allemaal uit de hemel komt in die dagen nog? Nou ja, gekomen was al voor de 70ste week de duivel en al zijn engelen. En dat heet bij gelegenheid de draak die een derde van alle sterren met zich meeneemt. En die vallen op aarde. Dat zijn gewoon engelen. Nou ja, ongewoon engelen dan. Het zijn engelen die hier ongewoon vastzitten in wat doorgaat voor een menselijk lichaam. Want als het eruit ziet als een mens, volgens de Grieken in elk geval, dan is het een mens. En heet die Anthropos. Daarom heet de duivel, de antichrist, ook de mens der wetteloosheid. Niet omdat hij van de mens afstand, laat staan van Adam, maar omdat hij verschijnt in een menselijke gedaante. Want als het eruit ziet als een mens, Anthropos, dan is het een mens. Moeilijker is het niet, hoor. We hebben het allemaal technisch geprobeerd uit te leggen, maar het heeft geen enkele zin. Dit is gewoon normaal. Bijbels taalgebruik, een algemeen normaal taalgebruik, denk ik ook trouwens. Maar er komt dan iets dat de wateren maakt tot bitter, wateren bitter maakt, dat wil zeggen ondrinkbaar, giftig. Met als gevolg vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. Dat was vers 11, dat is het nog. Maar ik zei, het was omdat wij ons daar vorige keer reeds mee hebben bezig gehouden. En de parallel was in Openbaring 16, vers 4. De derde engel gooit zijn viool uit in de rivieren en de fonteinen der wateren en die werden bloed. Dan is het hoe dan ook besmet. En dus de overeenkomst lijkt mij sterker dan de eventuele verschillen. Daar is niet sprake van een ster, maar dat het van bovenaf komt, dat lijkt mij duidelijk genoeg. Dan komen wij in vers 12 van Openbaring 8 bij de zon. Dit is nummer 4, je kan het systematisch opschrijven, dat heb ik ook gedaan. Nummer 4 gaat over de zon. De vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen. Het derde heb ik u uitgelegd, hè. Dat is niet noodzakelijk een exacte rekenkundige eenheid. Maar het wil zoveel zeggen als een flink deel, maar minder dan de helft. Dat is het. Het derde der zon werd geslagen en het derde der maan en het derde der sterren. Wat het betekent, staat erachter, opdat het derde derzelve zou verduisterd worden. Als je het zo letterlijk mogelijk neemt, het licht van zon, maan en sterren is voor meer dan 30% verminderd geworden. Ze geven minder licht en dat betekent gewoon dat je een duistere hemel hebt. Op een of andere wijze. Bij ons gebeurt het ook vaak genoeg, zeker in Nederland. Dan zit de lucht vol met vocht. In het buitenland heb je meer kans op dat het vol zit met stof. Dat kan ook nog. En dan geeft de zon gewoon. Soms kun je dus gewoon recht naar de zon kijken, ook overdag. Zie je een ronde schijf. Maar dan zit er wat voor. Ja, wolken, een of andere waas, wat het maar is. Maar dat is wat beschreven wordt. Een verduistering dus van zon, maan en sterren. Dat wil zeggen, het is dag en nacht. Daarom voor de astronomen onder u, het is geen astronomisch verschijnsel, het is een meteorologisch verschijnsel. Het is iets in de atmosfeer dat het tegenhoudt. Dat het licht tegenhoudt. Wat dat precies is, ja, misschien zijn er wel vulkanen uitgebarsten, maar verzin ze maar. Ik bedoel, als ik erop moet speculeren, dan verzin ik zo een heleboel redenen waarom dat zou kunnen gebeuren. We zien weer een vulkaan op IJsland, broeder. Dan zit de lucht vol met as. Wordt de lucht verduisterd. Ik roep maar wat. Maar wat het is, dat weet ik niet. Staat er niet bij. Er staat alleen dat het niet meer licht genoeg wordt. Meer staat er niet over. Want vers 13 zou je net zo goed kunnen lezen aan het begin van hoofdstuk 9, aan het begin van het volgende hoofdstuk. Het is de afronding van het voorgaande, van de eerste vier en daarna komen er nog drie. Maar er staat natuurlijk nog wel het een en ander in Openbaring 16, vanaf vers 8 en 9. En inderdaad, dan gaat het over de zon. Het is niet hetzelfde wat er staat, maar het gaat over de zon. Er staat de vierde engel gooit zijn viool uit op de zon. En haar is gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods, die macht heeft over deze plagen, zodat u zeker weet waar ze vandaan komen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Dat laatste wil zeggen dat dat wel de bedoeling was. En daarom heet zoiets in Openbaring 7 dan ook bazuinen. Want het gaat erom dat deze tekenen de boodschap, de prediking, bekrachtigen. Zoals de plagen in Egypte de bekrachtiging waren en de autorisatie natuurlijk ook van het woord van Mozes. En daarmee van het woord des Heren. Wat wij vinden in deze twee schriftgedeelten moet ik misschien uitleggen. De ene zegt het wordt donkerder. Je kunt zon, maan en sterren wel zien, maar niet meer zo helder als daarvoor. En de andere zegt, het wordt warmer. En gek genoeg, we hebben dan wel eens het idee dat als de zon minder hard schijnt, dan wordt het ook minder warm, of zoiets. Maar dat is een misverstand. Want wij kennen in Nederland, en niet alleen in Nederland trouwens, bloedheet dagen waarin je de zon niet eens ziet, omdat die achter de wolken zit. En als je die niet kent, dan draaien we hem even om. Want als het helder wordt vannacht, hè, vannacht verdwijnt de zon. Maar als het heldere lucht is, dus zonder wolken, wordt het hartstikke koud. Terwijl als de lucht bewolkt zou blijven, dan wordt het lang zo koud niet. Omdat die bedekking, dat wolkendek, die deken, dat wolkendek, dat houdt de warmte beneden bij ons vast. Dus dit zijn geen tegenstrijdige dingen die we hier lezen. Ze dekken elkaar volkomen. Dat wil zeggen, minder licht, maar meer hitte. Hebben die nog? En hoe dat verder zit, dat vraagt u maar na in de beeld. Want het zijn, ja, het hangt er maar vanaf van welke kant de wind waait, zal ik maar zeggen. En of hier wel waait en dat soort dingen meer. Als ik dat allemaal moet uitleggen, kom ik in heel ingewikkelde materie terecht. Over het merkwaardige verschijnsel dat als je dan toch van de aarde af, bijvoorbeeld, ik roep maar wat geks gewoon, om wat geks te zeggen. Het is mooi helder weer, je gaat van de aarde af naar boven en na een kilometer of wat omhoog te zijn gegaan, krijg je het toch stervenskoud. Waar kwam dan die warmte vandaan? Van de zon? Van de aarde. Van beneden. Toch? Daar is iets geks mee aan de hand. Het is niet zo simpel van hoe dichter bij de zon, hoe warmer het wordt enzovoorts. Dat is echt niet waar. Maar ik zal het er niet over hebben verder. Maar het gaat erom dat deze twee dingen wel degelijk samenvallen. Het wordt donkerder en het wordt heter. Dat heet tegenwoordig klimaatverandering. Ik vind het leuk dat we dat woord tegenwoordig kennen. De klimaatverandering. Ik heb altijd de neiging er de spot mee te drijven. Want ja, klimaat. U weet wat klimaat is? Dat is het weer. En iedereen weet, er is niks zo veranderlijk als het weer. Nou ja, ik ken nog een paar uitzonderingen daarop. Maar die zal ik u niet wijsmaken. Maar de, lijkt me niet verstandig. Maar het is niks zo veranderlijk als het weer. En het klimaat is het weer. En toen zei iemand, nee, maar het klimaat is het weer op langere termijn. En dan zeg ik, ja, hoor eens even. Als het weer op korte termijn veranderlijk is, zal het toch op lange termijn ook wel veranderlijk zijn. Heeft er weinig van doen met hoe snel die klok loopt, toch? Het blijft veranderlijk, hoe je dat ook keert of bent. En dat is ook altijd zo geweest, trouwens. En onze Nederlandse geschiedenis wist er vol van klimaatverandering. En zo, van hoogwater en laagwater en wat het allemaal maar was. Allemaal in de loop der tijd, daar is niks bijzonders aan. Maar dit is nogal rigoureus wat hier beschreven wordt natuurlijk. Hè? En het idee is eigenlijk die van over heel de wereld. Het wordt overal donker, overal is er iets in de atmosfeer kennelijk dat licht tegenhoudt. En tegelijkertijd de warmte bij de grond houdt, om zo te zeggen. En dat is wat beschreven wordt. En dat komt van uw auto of zelfs van uw bromfiets. Oh, die bestaan niet meer, geloof ik, bromfietsen. Laat u me niks wijsmaken. Dit komt in ieder geval van een veel hogere bron. Dit komt van de Heer zelf. Dat is de nummer 4. Dan krijgen wij vervolgens terug in Openbaring 8 het laatste vers. Dat in het bijzonder de laatste 3 worden aangekondigd. In vers 13. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem, wee, wee, wee. Degenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin, der drie engelen die bazuinen zullen. Met andere woorden, vier zijn er voorbij, drie moeten er nog komen, en die laatste drie bazuinen worden ook aangeduid als drie weeën. Dat wil zeggen, de betekenis daarvan wordt nog extra benadrukt. Daar komt het op neer. Nee, niks van in, om van in de war te raken. Betekent gewoon dat de vijfde bezuin is de eerste wee, de zesde bezuin is de tweede wee, de zevende laatste bezuin is het derde wee. Zo heet dat. En het heeft niks met internet te maken. Wee. Ja, jullie lachen erom, maar er zijn mensen die dat ernstig denken. Maar, die denken ook een wee is een zes en dus is het 666. Ja, en? Ja. Ik woon op huis nummer 40, dat is ook een ellende. 40 staat voor verdrukking, maar daar ligt ook nooit iemand wakker van. Toch? Hè? Ja. Nou, toe maar. Heeft er niets mee te maken. Dan komt dus het eerste wee, en dat heet hier de vijfde bazuin. In Openbaring 9 is dat inmiddels. Dat gaat over de afgrond. Want er staat in de vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. Daar schrikken we lang niet meer van. Want dan weten we, er komt weer iets ongedefinieerds van bovenaf. Hè? Een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. De put, namelijk de afgrond, betekent dat. Want u begrijpt dat put en afgrond hetzelfde is. En daar zijn nog een paar woorden voor. Een van de woorden daarvoor is gewoon hel. Hades, Sheol, onderwereld. Hoe het maar heet. Van beneden dus. Van wat onder de aarde is. En ze heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put als rook eens grote ovens. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En nou niet vragen, is dat hetzelfde als het voorgaande? Want zeg nee, het voorgaande was nummer 4. Dit is de vierde bezuin, dit is de vijfde bezuin. Hij heeft een ander rugnummer, dus dit komt er nog eens bij. De zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen. Nog enige groente, nog enige boom. Dan de mensen alleen, die het zegel gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd gegeven niet dat ze hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaante der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk. En hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen. En hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen en het gedruis hun vleugelen was als een gedruis der wagens wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En ze hadden staarten, de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten en hun macht was de mensen te beschadigen. 5 maanden, staat er dus nog een keer, want er stond al in vers 5. En ze hadden over zich tot koning een engel des afgronds, of gewoon engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse had hij de naam Apollyon. En Abaddon, dat is Hebreeuws, betekent verderf, bederf. En Apollyon is uit het Grieks en dat betekent precies hetzelfde. Verderf. En dan staat er, het ene wee is weggegaan, ziet er komen nog twee weeën na deze. Of twee bazuinen of twee weeën, dat maakt helemaal geen verschil. Dit is een tamelijk uitgebreide beschrijving, waar veel over gefilosofeerd is, moet ik u zeggen. Want het is natuurlijk toch wellicht interessant om uit te zoeken wat dat voor dingen zijn eigenlijk, die hier verschijnen. Mijn antwoord is in de eerste plaats, dat weet ik ook niet. Maar ik kom er zo wel op terug. Want ik ga eerst naar Openbaring 16, waar we ook bij de vijfde aankomen. De vijfde viool in dit geval. Dat is in Openbaring 16, vers 10. De vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest. Maar ja, daar hebben we nog niks over gelezen, over dat beest. Want het is feitelijk pas Openbaring 13 waarin dat besproken wordt. Maar feitelijk gaat het over het antichristelijke rijk als zodanig. Zeg maar populair, de antichrist en zijn rijk. Nauwkeuriger hebben we het er later wel over. Maar dit klopt in elk geval. De vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest en zijn rijk is verduisterd geworden. Nou, dat hebben we net ook gelezen. In Openbaring 9, vers 2. De zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En dan weer Openbaring 16, vers 10. Zijn rijk is verduisterd geworden en zij kauwden hun tongen van pijn. Over tongen hebben we niet gelezen, maar wel over pijn. Zodanige pijn dat men zou willen sterven, maar dat lukt niet. En zij lasterden, ja, je hoort ze vloeken, die mensen, toch? En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. En dat was het dan. Alleen de beschrijving van de oorzaak van die pijnen, die ontbreekt hier, die is hier verder niet. Maar die vinden we dan wel in Openbaring hoofdstuk 9. Nou, lees je daar, want ik wil er wel iets over zeggen. Nou ja, voor zover mogelijk. Daar staat in, staat eerst over die afgrond. Dat wil zeggen, er komt iets uit de afgrond. Maar wat is er eigenlijk in de afgrond? Dat is een moeilijke vraag als ik hem zo stel. Maar het antwoord is heel gemakkelijk. Wat is daar beneden? Ja, en wat is daar dus, als daar het dodenrijk is? Abaddon, Apollyon, wat is daar beneden? Verderf. Dat is het dodenrijk. Dat is verderf. En vandaar die naam Abaddon en Apollyon. Het is werking van verderf of bederf. Net wat u wil, het Nederlands is een rare taal. Dat wil zeggen, op een of andere wijze werkt de dood, het verderf, in levende mensen, zonder dat ze eraan overlijden. Nou ja, misschien als het langer zou duren dan 5 maanden, want het duurt maar 5 maanden, zouden ze er misschien wel aan overlijden. Bovendien is het een kwaal die in ieder geval geen uitwerking heeft op het zogenaamde plantenrijk, wel op de mens. Want dat was beschreven hier in Openbaring 9 vers 4, waarna je nog afvraagt of het er misschien ook uitwerking heeft op dieren, maar dat weet ik niet. Dan lezen wij vervolgens, en uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, maar ze worden meteen vergeleken met schorpioenen, die dan ook angels hebben om te steken, om te prikken. De giftige steken veroorzaken ze. En die angels en die schorpioenen worden weer genoemd in vers 10. In hun staarten, want zo is dat met de schorpioen. Het venijn zit in de staart, heet dat, hè? Ja. Van springkanen heb je dat niet. Hè. Die doen niks. Die kun je gewoon rustig opeten, denk ik altijd. Maar, ik weet niet of het smaken zal, maar het schijnt van wel. Maar dat even terzijde. Maar lees je over springhanen, dan lees je dus over die beesten die ook in Joël 1 genoemd worden. Kent u dat, Joël 1? Er was een springhanenplaag in de dagen van Joël, naar het schijnt. En ze worden daar zelfs met 4 verschillende termen aangeduid. Dat heeft de vertalers voor een probleem geplaatst, want zoveel woorden hadden wij er niet voor. Dus die hebben ze ter plekke uitgevonden. Want in landen waar die springhanen wel voorkomen en op plaats zijn, daar hebben ze er meerdere woorden voor, hè. Zoals de Eskimo's een heleboel woorden hebben voor sneeuw. Hebben ze mij verteld, tenminste, hoor. Nee, niet de Eskimo's, maar anderen hebben mij dat verteld. Ja. Joël 1. Daar wordt gesproken over springhanen. Namelijk vanaf vers 4, Joël 1. Wat de rups, nou heet die rups, heeft overgelaten, heeft de springhaan afgegeten. Springhaan dus. En wat de springhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Maar het is algemeen bekend dat het 4 woorden zijn voor 1 en hetzelfde beest. En wij noemen het de springhaan. En dat is het dan. Bovendien, de beschrijving die nu volgt, is 3 van een springhanenplaag. Die in dikke wolken die de zon verduisteren, het land binnenvliegen, om zo te zeggen. En die in een mum van tijd de hele oost afeten. Dat is het idee. En het heet niet voor niks een plaag. Ik zal nooit vergeten dat ik ooit een keer, dat was in Afrika op een vliegveld. Wat zijn dat voor vliegtuigen die daar staan? En toen werd ons uitgelegd, ja, die staan hier paraat. Zodra er ergens een melding is van hier of daar is een wolk van springhanen, stijgen die vliegtuigen op, gaan erboven vliegen en spuiten dan een of ander gif naar beneden om die springhanen te doden. Want het is werkelijk een plaag. Nou goed. Maar het idee is dat het beesten zijn die alles vernietigen, alles opeten. En ze worden hier in Joël gebruikt als een uitbeelding van een heel leger. Van, als u mij vraagt, gewone mensen, tenzij dan de voertuigen, de militaire voertuigen ermee aangeduid worden, dat zou ook nog kunnen. Vanwege het geraas van die. Heb je ook een springkaan horen vliegen? Die hoor je wel vliegen, hoor. Ja, je maakt nogal veel herrie. Dat heb je met helikopters trouwens ook, maar niet voor niks zo. Maar het heet, kijk, moet je even lezen, 2 vers 2. Waar het gaat over de dag des Heren. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. En dan, halverwege vers 2 van hoofdstuk 2. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot de jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. En daarna de gedaante desselfde is als de gedaante van paarden en wagenen, en zij springen op de hoogte der bergen, vers 5, het gedruis, lawaai dus, en een vuurvlam die stoppelen verteert, en de van deszelfs 6 aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot, en wat het maar was. En beschreven wordt hoe, naar het voorbeeld van de springhanenplaag in die dagen van Joël, er ooit legers zullen komen die zo het land zullen binnentrekken en zullen verwoesten en zullen optrekken naar Jeruzalem, dat overigens ook inderdaad verwoest zal worden. En het moet nog gebeuren, want dit is de beschrijving van de legers van Gog, Magog, Ras, Mesech en Tubal in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, uitlopend op de val van Jeruzalem. En de hele vernietiging van de staat Israël, overigens. Heb je dat nog? Maar om de betekenis van die profetie gaat het me nou niet. Waar het me nou om gaat, is dat sprinkhanen hier ook beschreven worden. En dan is de uitbeelding van legers met al dat geweld wat er aan te pas komt. Dat vernietigende geweld. Daar zou je dus aan denken. Ik denk daar dus aan als ik Openbaring 9 lees. Kwamen sprinkhanen, schorpioenen, ze steken, ze prikken, ze veroorzaken pijn, weet je veel wat. Maar alleen aan de mensen. Wat voor legers zijn dat eigenlijk? En ik aarzel omdat het speculatief is wat ik nu ga zeggen. En ja, ik weet het eigenlijk niet, moet ik zeggen. Maar ik kan me zo voorstellen dat hier sprake is van de bekende gifgassen. ABC-wapens, hoe heet het ook weer? Chemische wapens, zo heet dat. Ik moest even nadenken wat het weer heet. Hè? Atomaire, biologische en chemische wapens, ABC-wapens. Dan moet je een gasmasker opzetten. Als je militair bent, in ieder geval. Want ze zijn bang dat je dan doodgaat. Ja. En ze kunnen geen militairen missen. Nee. Nou ja, dat hebben ze ons duidelijk gemaakt zo. Dat heb ik geleerd. In 3 maanden tijd hebben we een heleboel geleerd in militaire diensten. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets. En als dan de beschrijving van, ja, als paarden, maar dat staat hier ook, hè, vers 7. De gedaante, de sprinkhanen waren de paarden gelijk. En dat las ik nou net in Joël 2. Dus ik kan me zo voorstellen dat het inderdaad om een dergelijk soort oorlogvoering gaat. Hebben jullie die? En ik zeg het met enige aarzeling, want ik wil ook niet de bedweter uithangen. Maar gewoonlijk blijft men zitten met het idee van de afgrond gaat open. Dan wordt het meteen mystiek, weet u wel, want dan weten we, het is occult. En komen demonen uit, alsof de demonen in de afgrond zouden zitten. Daar zitten ze niet, hoor. Daar huizen ze niet, demonen. Echt niet. Demonen die huizen hier op aarde. Daarom kun je er een oplopen. Een legio loopt erop. En soms een enkeling loopt de legio op. Nee, ik praat er liever niet al te serieus over. Maar die huizen niet in de afgrond. Daar gaan ze wel naartoe, maar het is pas als ze geoordeeld zullen worden. En dat is pas, nou, ik denk aan het begin van de 1000 jaar, maar dat weet ik niet eens zeker. Zeker weet ik dat het gebeurt aan het eind van de 1000 jaar. Heb je dat nog? Want demonen zijn ook niet gevallen engelen of zo, hoor. Demonen zijn een categorie op zichzelf. Er moet onderscheiden worden van engelen, ook van gevallen engelen. Het is een heel ander soort volk, laat ik het zo zeggen. Maar liever ga ik er niet verder op in. Maar in ieder geval, die zitten niet in de afgrond. Die zijn hier op aarde. En als iemand bezeten is van een demon en zo iemand sterft, dan zoekt die demon weer een andere mens op. Want dat is wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt er niet zoveel over. Maar dit kun je allemaal in de Bijbel nog vinden. Maar als zo iemand sterft die bezeten is, die neemt niet zijn demon mee naar de afgrond. Die gaat hier nog langer door, hier op aarde. Zo werkt dat. Dus dat is een misverstand te denken dat als je de put van de afgrond opentrekt, dat de duivel daaruit zou komen, want die is daar helemaal niet. Die is vooralsnog in de hemel. Er zal, nadat wij weg zijn, hier op aarde geworpen worden. Maar dus op aarde, nog steeds niet in de afgrond. En daar wordt hij pas gebonden, ingeworpen, om zo te zeggen, als de 1000 jaren beginnen. Maar zover zijn we nog niet in Openbaring. Dus wat komt er dan uit die afgrond? En het antwoord is bederf. Het gaat over de werking van de dood. kan nog wel anders zeggen, hoor. Ze hebben mij ooit een keer uitgelegd. Ik heb het nooit van nabij gezien. Ik ben geen medicus. En ik wil het graag zo houden, eigenlijk. Maar ze hebben mij een keer uitgelegd dat melaatsheid eigenlijk het beste beschrijven valt als dat het lichaam tot ontbinding is overgegaan voordat de persoon in kwestie is overleden. Heb je dat? Nee, ik zei het toch, het wordt geen vrolijke avond. Voor een pauze niet, tenminste. Ja. Nou, zoiets meen ik hier te lezen, dat er gebeurt. Dat de mens geïnjecteerd wordt, met een hangel, schorpioenen, geïnjecteerd wordt, besmet wordt met het een of andere verdervende middel. Iets chemisch. Of dat letterlijk, maar ik ben geen Helinsie. Dus ik kan me gelijk niet zeggen. Maar neem met alle respect voor de man. Maar ben ik serieus. Maar of dat echt iets is als chemische wapens. Ja, dat zou best kunnen. Dat lijkt mij wel, ja. Want dat het iets met militairen te maken heeft. Nou ja, het noemen van de springhanen. En met hun gedaanten als paarden, in de zin van dat er beweegt in de grote massa, tot de oorlog bereid, met een boel herrie erbij enzovoorts. Ja, dat lijkt mij wel dat het iets militairs is. En dan zijn we nog in een redelijk bevoorrechte positie, dat we deze dingen ons toch kunnen voorstellen, hoe dat dan gaat. En dat er sprake is van aangedreven voertuigen enzovoort, wat in het verleden dus nooit bestond. Dat waren paard en wagens, met alle respect voor Ben Hur. Maar het is natuurlijk toch gewoon paard en wagen, nietwaar? Ja, sorry. Ja, het lijkt. Hier eerst denk je, wat komt daar voor een schillenboer? Maar. Ja, er waren nog eens tijden. Formule 1. Nou ja, doe maar weer. Maar zoiets. Hoe beschrijf je zoiets? En dit 2000 jaar geleden. Nou, zo. Denk ik. Dus, en meer kan ik daar ook niet van maken. En het duurt 5 maanden. Je vraagt je af, hoe houdt dat op? En eerlijk gezegd, lijkt het mij dat die 5 maanden ons brengen helemaal aan het eind van die periode. Dat was, begrijp je wat ik nu zeg? We hebben het niet uitgebreid erover gehad, maar dit gaat over de periode na de 70ste week van Daniël tot aan de 1000 jaren. In de 1000 jaren heb je dit soort dingen niet, immers. Dus de duivel gebonden en wat het maar was. Maar het is vanaf het eind van de 70ste week. Want vergis je niet, we zitten nu nog steeds onder het 7e zegel. Hè? Want onder het 7e zegel, aan het eind van de 70ste week, krijg je 7 bazuinen. Daar zitten we dus onder. Dus die periode is dat. Maar ik denk dat je hier bij die 5e al terechtkomt aan het eind van die hele periode. Over die andere 2 moeten we het nog hebben natuurlijk. Maar denk ik, dat was namelijk ook al zo bij de, niet dat het een sterk argument is, maar het was al zo onder het 5e zegel, want onder het 5e zegel was je ook al aan het eind van de 70ste week. Herinnert u zich dan? Maar de vraag was, hoe lang duurt het nou nog? En toen was het antwoord dat ze nog even geduld moesten hebben, want er zouden er nog meer bij komen. De ziel onder het altaar was dat. En daarna volgde de zesde zegel. En daarmee was je kats, als dat het goede woord is. Kats, heet zoiets, hè? Aan het eind van de 70ste week. Want zo wordt het beschreven. En dan volgt de zevende zegel, maar die beschrijft vervolgens wat er daarna gebeurt. Heb je hem nog tot zover? Ik denk dat je hier ook al aan het eind daarvan bent, en dat dit betreft de laatste 5 maanden, waar van die hele 33-jarige periode, waarin dus sprake is van een volstrekt uit de hand gelopen oorlogvoering. Nou, uit de hand gelopen mag ik niet zeggen misschien, maar nogal grove wijze van oorlogvoering. Daar gaat het echt naartoe. Sowieso. Dat kunt u zich voorstellen. Nou ja. En dat dat zo is, dat je hiermee aan het eind komt, dat blijkt ook uit wat er nu verder volgt. Dat is namelijk Openbaring 9, vers 13. De zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was. Dat wil zeggen, nog steeds uit het reukofferaltaar. Weet u nog van die gebeden der heiligen? Daar begon het verhaal mee. Immers, dat reukwerk in vers in hoofdstuk 8, vers 3 en 4. Weet u nog? Dat verband is er nog. Daar begon dat verhaal mee over die zeven bazuinen. Nou ben je aan de zesde en er staat dat er gezegd wordt, vers 14, tot de zesde engel die de bezuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar. Zie, nou wordt een specifieke datum bereikt. Dat is waar het over gaat. Dat zij het derde der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij. Het ging over de Eufraat en nu heb je de cavalerie, hè? De ruiterij, de legers. Ja. Was 2 maal 10.000 der 10.000. En ik hoorde een getal. Dat wil zeggen, een ontzettend sterk leger. Meer kan ik er ook niet van maken. Want hoeveel duizenden is, ik heb geen mogelijkheid om u dat te zeggen. En dan nog, dan is het nog het dubbele ervan ook. Dus ik weet het niet. Een ontzettend sterk leger. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht. Want paarden staan voor legermacht. Van oudsher werden paarden gebruikt voor. Daar straks de schillenboer. Die had een paard bij ons in Bodegraven. De groenteboer trouwens ook. Om voor de hand liggende redenen. Die had trouwens ook een varken. Om eveneens voor de hand liggende redenen. Als de omzet wat laag was, dan hadden de varkens te eten. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En wij gebruikten vroeger ook in Nederland paarden voor de ploeg en voor de eg en wat het maar was allemaal. En eigenlijk is dat volstrekt bespottelijk, want dat hoor je met runderen te doen. Dat heet ossen. Natuurlijk ossen, daar gebruik je runderen voor. Paarden, dat is te laag gemikt. Paarden dienen een veel hoger doel. Zijn edele beesten, die laat je niet voor de ploeg lopen. Maar ja, toen maar weer. Oorlog dus. Vandaar dat van Salomo staat hoeveel paarden die had enzovoorts. Ja, dit was een legermacht. Want hij heeft dan wel geen oorlogen gevoerd. Maar ik hoop dat de minister het ook hoort. Hij heeft dan wel geen oorlogen gevoerd. Maar hij had met een leger. En daarom heeft hij geen oorlogen gevoerd. Dat lieten ze wel uit hun hoofd. De buren. Maar goed, doe maar. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, vers 17, en die erop zaten, hebben de vurige en hemelsblauwe zilververvige borstwapenen. Bedenk dan dat enige jaren geleden die legers er altijd nogal gekleurd op stonden. Zo. Ja, netjes in gala van die uniformen met kleuren. Denk maar aan de Engelse red jackets, hè. Die rode jasjes, daar kon je er beter op mikken, denk ik altijd. Anders zie je ze niet in de bosjes, toch? Ja, en met van die gouden dingen, zo vielen ze tenminste op. Het was een kleurrijk geheel, hoor. De slag bij Waterloo, ik weet het nog goed. Nee, daar heb ik zo'n... Er zijn mensen die hebben een hobby. Die stellen dan van die tinnen soldaatjes of wat het maar is... stellen ze op van hoe die legers dan... bij Quatre Bras en Willem II, weet u wel... die toen nog gewoon de kroonprins was, maar vooruit. En waar die dan was en hoe dat er allemaal uitzag. Nou, kleurrijk geheel, hoor, kan ik u zeggen. Ja. Later wordt het allemaal rood, maar... Ja, het is maar goed dat je niet ruikt hoe het er aan toe ging. Maar toe maar. Ja. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging vuur en rook en zilver. Vind toch knap om 2000 jaar geleden op deze wijze dit soort cavalerie en artillerie en wat het maar is te beschrijven. Hoor. Toch? Ja. En door deze drie werd het derde der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Dat heette niet voor niks vuurmonden. Ja. Sterker nog, die dingen heten gewoon een mond. Ik ben inderdaad bij de artillerie geweest en daar heette zo'n kanon, heette gewoon een mond. Anders niks. En bulderen dat die kan, die mond. Zilver
is zwavel.
Ja. Nee, zilver is zwavel. Maar als het gaat om een of ander vervelend chemisch spul... dan heet het in de Bijbel al gauw zwavel. Zilver, ja. Ik heb er geen... Heb je nog brisant? Brisantbommen, weet je wat dat is? Wat er dan in zit? Nee, maar dat weet ik ook. Ik heb er ook niet zo lang bij gezeten, want dat weet u, ik kwam bij de muziek terecht. En dan heb ik de rest van mijn diensttijd doorgebracht. Daar hadden we niks van doen met vuurwapens. Hè. Echt niet. Maar goed. We hadden bazuinen dus, ja.
Ja.
Vers 19, nee, staat er niet los van. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Heb je dat? Ik vind het wel aardig, want zo'n mond, dat is dan toch die loop van zo'n kanon. Maar die kan je ook net zo goed beschouwen als een staart. En als een angel. Toch? Omdat die wat uitgaat. Iets wat je... Iets giftigs, laten we het zo zeggen. Iets waar je aan doodgaat in elk geval. Want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Dat ze niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilver en koperen en stenen en houten afgoden. Staat duivelen, maar er staat demonen. Hè? Ja. En die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. Die afgodsbeelden. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. En dan zou ik verder moeten lezen bij de zevende bazuin. Dat is in 11 vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschiedde grote stemmen in de hemel zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En meer lees ik niet. Maar u begrijpt dat die zevende bezuin, die hoort achter de zesde. Dat wil zeggen, 11 vers 15 zou je voor de gelegenheid moeten lezen, achter 9 vers 21. Toch? Dat je het even tussenuit gaat in hoofdstuk 10 en 11... om een andere draad op te pakken die op hetzelfde punt uitkomt. Dat is zo. Maar dat hebben we eerder beleefd. Een paar hoofdstukken eerder, want wij waren in hoofdstuk aan het eind van Openbaring 6, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En voordat de chronologie verder gaat in 8 vers 1, hebben we hoofdstuk 7 daartussen, dat zegt, nou ja, het kan wel wezen dat er nou grote verdrukking komt en ellende over de volkeren, maar eerst worden er 144.000 zendelingen aangesteld en die worden uitgezonden met resultaat. Heb u dat nog? En dan pas gaat het verhaal verder. En dat is hier ook zo, want mocht je nou denken dat het helemaal fout loopt, om zo te zeggen, omdat hoofdstuk 9 eindigt met en de overige mensen hebben zich niet bekeerd, dan moet gezegd worden dat dat voor de mensheid in het algemeen geldt, maar er is een overblijfsel inmiddels. En die draad van zijn overblijfsel wordt weer opgenomen. Ik krijg eerst een flashback naar het verleden terug. In hoofdstuk 10. En het einde van het verhaal komt weer uit in hoofdstuk 11, vers 14, om zo te zeggen. Want dat eindigt, vers 13 eindigt daar met... En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En dan komt de zevende bezuin en zegt... Nu is het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus. Enzovoorts. En dan blader ik even naar hoofdstuk 16... Waar wij dan zijn in vers 16. Oh nee, we hebben eerst de zesde nog. Hè? De zesde, vers 12 is dat. De zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier, de Eufraat. Nou, dat komt dus volstrekt overeen met 9 vers 14, waar we vandaan kwamen. Ging over de Eufraat. Dat is, daar zie je dus de duidelijke parallel in. Hè? De voorgaande ging nog over de afgrond, nummer 5. Nummer 6 gaat over de Eufraat, in beide gevallen. Dus, en dan lees ik hem weer, 16 vers 12. De grote rivier de Eufraat en zijn water is opgedroogd... opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon... komen zullen. Nou, dat kan weg. Opdat bereid zou worden de weg der koningen van de opgang der zon. Dat stond er niet zo expliciet bij in hoofdstuk 9. Want daar staat ontbind de vier engelen die gebonden zijn met de grote rivier de Eufraat. En dat deden ze. Opdat zij het derde der mensen zouden doden en het getal van de heerlegers der ruiterij was, enzovoorts. En wat het verband is tussen die Eufraat en die legers, dat wordt dus gezegd hier in hoofdstuk 16 vers 12. De rivier, zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon. Dat wil zeggen, dat zijn legers dus, die komen... van over de Eufraat. En ze komen van de opgang der zon, dat betekent gewoon het oosten. Een vaste uitdrukking. En dus trekken ze naar het westen. En dan kijk je even op de kaart. Wat ligt er over de Eufraat, roep ik altijd. Aan de andere kant niet zo ver zoeken meteen. Anders ben je weer terug... daar rond, dat schiet ook niet op. Hè? Wat liggen net over de Eufraat? Babel. Over de Eufraat. Officieel aan de oostzijde van de Eufraat. Dat was vroeger niet, lag aan beide zijden. Maar de Eufraat hebben ze in de tijd omgelegd. Hè? In 538 voor onze jaartelling. In die nacht dat Belshazzar gedood werd in boek Daniel... en de Meden en Perzen, de Meden, het Babylonische Rijk overnamen... dan was dat omdat ze de Eufraat, de Meden hadden de Eufraat afgedamd... zodat het water langs de westkant van Babel stroomde. Toen konden ze over de bodem van de Eufraat, die drooggevallen was... de stad binnenkomen. Sindsdien, dat is al 2500 jaar zo... ligt Babel aan de oostzijde van de Eufraat. En wat hier verteld wordt, is de wateren drogen op. Dan denk je, zou Babel worden ingenomen als de wateren van de Eufraat opdrogen? Dan nog net even niet, want die legers komen van over de Eufraat. Dat is wat beschreven wordt. En die trekken op en dan staat er... En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest... en uit de mond des valse profeets. Wie dat precies zijn, houd het maar even op de duivel. Want meer wil ik er nou niet over zeggen. Maar dat, dan heb je het dus wel over de koning van Babel. En hoewel de naam er niet bij staat, de naam Babel er niet bij staat, weet je toch dat het over Babel gaat. Want de duivel op aarde in elk geval heet volgens Jesaja 14 de koning van Babel. En heel de Bijbel doorleer dat Babel wordt geacht de hoofdstad van de wereld te zijn, van oudsher, sinds Nimrod. En daarachter zit de Satan zelf. Dus je zit goed, het is de Eufraat, over de Eufraat, daar ligt Babel en vandaar komen dus die legers. Naar het westen, waarheen zullen ze optrekken, denkt u? Het is nog maar kort te gaan tot 1000 jaren. Het is erop of eronder. De ultieme slag. Veldslag bedoel ik, hè? Naar Jeruzalem dus. Ja, logische wijze. Want daar is inmiddels dat koninkrijk van Christus gevestigd. Daar wordt dan Jeruzalem gebouwd en dan wordt Israël hersteld. En wat het maar was allemaal, toch? En officieel van daaruit waren die 144.000 zendelingen uitgestuurd. Nou goed. Ik zag uit hun mond 3 onreine geesten gaan, de vorsten gelijk, want het zijn geesten der demonen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van de grote dag des almachtigen Gods. Ik zei toch, erop of eronder. Zie, ik kom als een dief, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Staat in bijna alle handboeken een symbolische plaats. Een symbolische naam. Maar er is niks symbolisch aan, hoor. Het staat gewoon op de kaart. Het is bij de berg van Megiddo. Ar is Hor, Hebreeuws, berg. Mageddon is vergriekst, maar het is Hebreeuws Megiddo. En Megiddo ligt inderdaad op een berg. En van, ja, daar kan je niet eens lopend naar boven op de fiets. De bus kan niet eens naar boven, geloof ik, hè? Of ben ik abuis? Misschien ben ik abuis, want ik vergis me wel eens vaker. Maar ik meen dat de bus daar beneden stopt en dan moet je in een of andere kar of taxi moet je de berg op naar boven toe, naar de stallen van Salomo en wat het maar was. Ik kijk verbijsterd rond, zuster, dat is toch zo of niet? Ja. Ja, soms loopt het me om als ik hier sta te praten, er gaat zoveel door me heen dan, maar ik meen dat het zo was, ja. Dus dat is duidelijk. En dan kijk je, min of meer naar het noorden, kijk je over het grote dal. Het dal van Israël. Aan de overkant ligt Nazareth. Ook op een bult. Een heuvel. Maar vooruit. Daar kijk je gewoon overheen. En die vlakte is een strijdtoneel geweest in het verleden menigmaal. Al in de dagen van Josia. En natuurlijk in de dagen, die is misschien bekender, de dagen van Josia. In de dagen van de richteren trouwens ook, hoor. Maar meer in bijzondere dagen van Josia, die meende dat hij farao Necho kon tegenhouden. Maar dat kon hij niet. En zijn legers werden verslagen en hij werd gedood. Daar. In Armageddon. Dat is het oudste, het bekendste slagveld ter wereld. Daar is Waterloo niks bij, hoor. Heb je het niet? Het is de logische plek, omdat het daar een vlak gebied is. Daar komen de legers van Noord en Zuid elkaar tegen. En iedereen wil dan de berg in de rug hebben. Dus aan de noordkant is die bergrug waar Nazareth onder andere op ligt. En aan de zuidkant is zo'n bergrug, min of meer het verlengde van de Karmel naar het oosten toe. En daar ligt Megiddo en dan kijkt over die vlakte heen. En wie durft aan te vallen? Dat moet er een keer van komen. Dat is het verhaal. Zie? Daar is niks symbolisch aan. Aan die naam niet tenminste. Die staat gewoon op de kaart. Armageddon. En dat is het dan eigenlijk, hè? Want dan komt meteen vers 17. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des Heren van de troon. En die zei, het is geschied. U weet het, hè? Het begint in Genesis 1 met God zeide... Er zij licht en er was licht. En nu zegt hij, het is geschied. En dus... Dus is het geschied. Einde van het verhaal. En dat betekent... Nou ja, kijk maar. Er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. Dus altijd de begeleiding van een stem uit de hemel, om zo te zeggen. Hoedanig er niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Dat ter plekke die legers verdwijnen gewoon. Vallen dood neer. En, dan, en de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. De grote stad en de steden der heidenen. De grote stad en al die andere steden ook. Namelijk het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn een gramschap. En wat je dus vindt is dat die legers officieel uit Babel... Maar het zijn de legers van het antichristelijke rijk. Die trekken op richting Jeruzalem, komen bij Megiddo, komen daar om. En terwijl ze daar omkomen, wordt ook Babel verwoest. Dat staat hier maar in twee versen. Maar daarna wordt ons een uitgebreider verhaal verteld over wat Babel eigenlijk is. Dat is hoofdstuk 17. En dan de val van Babel, hoofdstuk 18. Een bloemlezing overigens. Uit het Oude Testament, waar nogal wat uitgebreide profetieën staan over de nog steeds toekomstige ondergang van Babel. Het is een absoluut wereldschokkende gebeurtenis. En het loopt dan door tot in het begin van Openbaring 19. Als u mij vraagt, daar ga ik dus even vanuit. Die laatste drie worden bij elkaar gerekend. En eigenlijk die laatste drie bazuinen. Bij de violen staat dat niet, maar dat geldt dan hetzelfde. De laatste die worden bij elkaar gerekend. Mede omdat zij met z'n drieën aangeduid worden als een wee. Er zijn drie weeën. Dat zijn de laatste drie bazuinen. Daarmee worden ze bij elkaar gebracht. Het punt is dat onder de zevende... Doe ik het van achteraf. Onder de zevende wordt geroepen... Nou, stoven. En de koninkrijken der aarde zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Nou, stoven. Er gebeurt dus verder niks. Ja, dat is raar om het zo te zeggen, want dat is nou net wat het helemaal over gaat. Maar dan houdt het op dus. Dat is het einde van dat oordeel. Onder de zesde zijn die legers bezig. Maar komen terecht in Armageddon op het moment dat de zevende komt en zegt... En nou is het over. En als u mij vraagt, de vijfde die eraan vooraf ging... beslaat wel degelijk ook die oorlogvoering over de aarde. Want er zijn twee strijdende partijen. En dat is die periode van 5 maanden. Die wordt dan ook beperkt tot 5 maanden. Omdat na 5 maanden, in mijn optiek, dat bedoel het... Dat is geen gospeltruth wat ik nu zeg, maar zoals ik het zie al jaren... die 5 maanden lopen uit op de ondergang van die legers... en daarmee de woorden, het is geschied. En dus beschrijven die laatste drie de laatste 5 maanden van de hele periode. Heb je dat nog? En dat is het dan. Zo komt het tot één climax... Een strijd die feitelijk over heel de wereld gaande is. En dat kunt u zich toch voorstellen. Je hebt aan de ene kant dat antichristelijke rijk... waarin lang niet alles meer koek en ei is... omdat het een rijk is wat heel begon met lief en New Age... en wat het allemaal was, en eerlijk delen. En het wordt vanzelf een politiestaat. En wie zich niet onderwerpt, die... wordt onthoofd, dat hebben we gelezen allemaal. Dus dat wordt met grof geweld in stand gehouden. Dat is altijd zo met die dictaturen. Zo gaat dat. En aan de andere kant heb je een groepering die tot geloof gekomen is... en gelooft in de Heer Jezus Christus. En wat we nog niet gelezen hebben, maar dat komt later alsnog... is dat er staat dat Babel weliswaar zit op één beest... Dat wil zeggen, dat is zijn rijk, of haar rijk, als je het zo moet zeggen. Maar het beest keert zich, dat rijk, keert zich tegen die vrouw. Babel voelt de macht afbrokkelen, om zo te zeggen. Er komt opstand in het volk. Of dat voortkomt uit geloof of uit wat anders, dat zou ik u niet kunnen zeggen, waarschijnlijk allebei dus. Maar het wordt een toestand, om zo te zeggen, in de wereld, met dank aan Hilterman. Het wordt een toestand in de wereld, en bij de Haagse Post in het bijzonder. En dat ontaardt in oorlog. En dat is wat beschreven wordt onder die 5 maanden. En dat men in die situatie zegt, was ik maar dood, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog los van die pijn waar het mee gepaard gaat, kennelijk. Lichamelijk bedoel ik dan, hè. Want dit komt toch nooit meer goed, zeg je dan? En menselijke wijze, het komt ook niet goed. Maar de heer zegt, het is schiet. Dat is ook het tijdstip. Ik zeg het nu een beetje losjes allemaal. Maar dat is ook het tijdstip waarop er 2 op de akker zullen zijn. De een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten. De een wordt weggenomen naar de dood. En de ander wordt gelaten. Stel je voor, die legers zijn daar. En de heer zegt, het is nu tijd. Even kijken, het is nu, want het was de bestemde uur en zo. Het is nu tijd. En dat is het moment waarop alle goddelozen op aarde in 1 klap allemaal doodgaan. Die worden dus weggenomen. Dat is meteen het eind van die oorlog. Toch? En de ander wordt gelaten staan. Dus die blijft rustig op de akker. Want dat is wat de terminologie betekent. Er komt een moment dat de heer van het ene moment op het andere zegt, nu is het genoeg. En daarom staat er ook stemmen en donderslagen, hoedanig er niet geweest is ooit in de geschiedenis van de mens, zo groot. Want in heel de geschiedenis vind je niet een moment dat de heer mondiaal, universeel eigenlijk, zegt, nou is het over. Wat je wel vindt, is dat hij bij gelegenheid een stuk recht zet en een stuk wegneemt en weer iets anders en enigszins bijstuurt. Dat komt omdat hij een plan aan het uitwerken is. Maar als hij aan het eind daarvan komt, dan zegt hij, geworden bedankt, jullie kunnen wel gaan. U hoort nog van ons, na 1000 jaar komt de jongste dag, maar nu wegwezen. Ja.
Hè? Ja. Ja?
Nee, dat is een misverstand. Ik citeerde uit Matthäus 24, is geloof ik nog, 25 geloof ik. Matthäus 25, want die beschrijving van er zullen 2 op de akkers en 1 wordt weg, dat is suggestief vertaald alsof degene die weggenomen goed af is en degene die achterblijft slecht af is. Maar wat daar beschreven wordt is net andersom. En anders ben je de draad van het verhaal kwijt daar. Want 2 versen daarvoor staat nog dat het is als in de dagen van Noach. En ze gingen door met waar ze maar mee bezig waren, totdat de Heer hen alle wegnam. En zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. 1 zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Maar in de dagen van Noach was degene die weggenomen werd slecht af. Toch? Het gaat niet over de opname van de gemeente namelijk in Matthäus 25. Dat gaat over een gebeurtenis bij de aanvang van de 1000 jaren. En dat is in de praktijk dan toch 40 jaar later. En in 40 jaar kan een boel gebeuren, mensen. Kan een boel veranderen in de wereld. En toch, wat hier beschreven staat, kunnen wij ons helemaal voorstellen. Alles wat in openbaring staat, we kunnen het ons helemaal voorstellen. Niet dat we dan een volstrekt goed beeld hebben, maar we herkennen de dingen die hier beschreven staan. We begrijpen dat het inderdaad niet al te grote wonderen voor nodig zijn om deze dingen allemaal gerealiseerd te krijgen. We zijn hard op weg daar naartoe. Maar goed, we zullen het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook deze avond weer hier mochten zijn om ons bezig te houden met uw profetisch woord, waarin weliswaar angstaanjagende dingen besproken worden met betrekking tot de wereld, een goddeloze en duistere wereld als zodanig, maar aan de andere kant waarin we ook zoveel troost en bemoediging vinden, omdat u ons leert dat u ons getrokken hebt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons gezet hebt in een opperzaal, aan uw tafel. En dat u ons aanreikt. Al wat wij nodig hebben. Uw leven, eeuwig leven en alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We danken u voor dat grote voorrecht te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En te mogen weten dat wat er ook hier op aarde zal gebeuren, dat onze toekomstbestemming veilig is bij u. Omdat we uw eigendom geworden zijn en mogen uitzien naar de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij, ook als we elkaar niet aan deze plaats ontmoeten. Maar boven alles, gebruikt u ons tot eer en verheerlijking van uw naam. Bouwt u ons op in het geloof, om Christus wil en uit uw genade. Amen.